We willen vanavond gaan beginnen met het zingen van Psalm 68, vers 10 en 17. Psalm 68, vers 10 en 17. zullen eerst met elkaar lezen uit 1 Johannes 5, vers 1 tot 13. 1 Johannes 5, vers 1 tot 13. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft, degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot de leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet geloofd heeft, de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. We zullen met elkaar vanavond beginnen. Heren, wij komen tot u op deze avond, waarin we als jeugdvereniging onze jaarvergadering mogen vieren. En dan is het wel gepast, heren, om u daarvoor te danken, dat u ons dat hebt gegeven, dat we vanavond al voor de 22e keer de jaarvergadering mochten houden, dat de jeugdvereniging al 22 jaar mag bestaan. En dat u degene die nu op de jeugdvereniging zitten nog hebt gespaard in de afgelopen jaar. En dat u ons nog gelegenheid hebt gegeven om rondom uw woord daarin bezig te zijn. Ons hebt u dat leven nog gegeven, heren. Wij mochten nog zijn in deze wel aangename tijd, in de dag van zalig worden. Heren, we bidden u of u het werk wat op de jeugdvereniging mag geschieden nog wilt gebruiken voor datgene, heren, dat we ook daar straks hebben gelezen. Dat we het eeuwige leven mogen beërven. Dat we in u mogen geloven. Dat we de verlossing alleen door uw Zoon mogen ontvangen. Heren, wilt u vanavond met ons zijn? Wilt u ons een goede avond geven? Wil zijn met de spreker, heren, dominee van der Meij, wil u hem de kracht geven om datgene wat hij overdacht heeft hier te zeggen en te spreken. Wilt u ons een goede avond geven waarin we nog iets mogen leren, heren. Bovenal wilt u schenken dat we dat geloof waar het vanavond ook over gaat, dat we dat deelachtig mogen zijn. Heren, wilt u zijn met degene die hier niet kunnen zijn. Wilt u ook hen goed en nabij zijn, ook degene die met ons meeluisteren, heren, dat ze erbij betrokken mogen zijn, ook bij het jeugdverenigingswerk. Wilt u dan zo in genade op ons ten neerzien? Wij vragen het u om Christus wil. Amen. Ik heet u allemaal hartelijk welkom vanavond. De jeugdverenigingen die bij ons op bezoek zijn. En ook de gemeenteleden. En ook degenen die meeluisteren met de kerktelefoon. Allemaal van harte welkom. De voorkant van het programmablad. Daar staat een tekening op. Die heeft Jaap van der Slik gemaakt. We willen hem hier vandaan ook daarvoor bedanken dat hij dat voor ons gedaan heeft. Er staat ook een tekst op. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. We zijn als jeugdvereniging, staan wij ook in deze wereld. En deze wereld is het domein van de slang. Dat kun je ook op die tekening zien. En dat domein van die slang, die wereld, daarin komen allerlei invloeden, ook op ons als jeugd, op die jongeren in het algemeen in Nederland. En het is maar de zaak dat we dat geloof wat eeuwen meegegaan is, dat waarachtige geloof, dat we dat vasthouden en dat we mogen weten wat dat geloof inhoudt. Dat zal het vanavond ook al over gaan, over dat geloof wat dus, wat ook op die tekening is te zien, alleen maar er kan zijn in die middelaar en die overwinning van de wereld. Die kan er alleen maar zijn omdat de Heer Jezus gezegd heeft, hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat we dat geloof deelachtig mogen zijn, dat wens ik u en ons allemaal toe. Ik heb nog wat mededelingen van huishoudelijke aard. Straks in de pauze dan is er gelegenheid om het gastenboek in te vullen door de bezoekende verenigingen. De collecte vanavond zal bestemd zijn voor het tehuis Mephibozet in Hongkong van de stichting Bonisa Zending. Dan willen we in ieder geval u allen hartelijk welkom heten en ook in het bijzonder dominee Van der Meij, die vanavond voor ons hoopt te spreken. U bent ook van harte welkom en we vonden het fijn dat u ook meteen bereid was om vanavond voor ons die inleiding te houden. Ik stel voor dat we het programma gaan volgen en dan geef ik de gelegenheid aan de secretaris, secretaresse en de penningmeester om hun jaarverslagen te houden. En als dat gebeurd is, dan zullen we zingen op Psalm 27, vers 7. En daarna zal dominee Van der Meij voor ons de inleiding houden.
Het jaarverslag van de Christelijke Reformeerde Jeugdvereniging Koop de Waarheid en Verkoop ze niet over het jaar 1987-88. Dit verenigingsjaar zijn we weer actief bezig geweest met het onderzoeken van Gods woord. Dit deden we zondagavond na de kerkdienst in de zaal achter de kerk. We behandelden de volgende onderwerpen: de schets van Mozes, diverse bijbelgedeelten, een boekbespreking over de boeken God onze troost in noden en vrees niet, geloof alleen. Als actuele onderwerpen bespraken wij geloven, geloof en wetenschap, de scheiding in en tussen de kerk, medische ethiek. Als gastspreker is bij ons op bezoek geweest de heer M. Talen. Hij behandelde met ons zondag 2. Waaruit kent gij uw ellende?
De besprekingen hielden wij met de leden van de JV en enkele bezoekers. Het ledenaantal bestaat op dit moment uit 32. In het bestuur is de plaats van onze trouwe secretaresse, die deze taak 5 jaar heeft vervuld, vervangen door Annemiek Hamelink, die nu haar kwaliteiten mag bewijzen. Verder is het bestuur ongewijzigd gebleven.
We waren echter niet alleen op de zondagavond actief, maar ook op andere dagen, zoals de zaterdag. We bezochten jaarvergaderingen en de regiodagen. Ook zijn er enkele leden naar de regiovergaderingen geweest. Het Pinksterappel en het Jeugdappel hebben we ook met een bezoek vereerd. Ook dit jaar huurden we weer een touringcar om gezamenlijk met Rotterdam-West naar het Pinksterappel te gaan.
Leerdam nodigt ons uit voor een jeugdweekend waar we in het voorjaar naartoe zijn geweest. Nadat we ontvangen waren, zijn we op stap gegaan naar het bowlingcentrum. De avond was gezellig gevuld en zondagavonds hadden we een bespreking over een inleiding die een van de leden heeft gehouden. Het jeugdweekend met Rijnsburg is niet doorgegaan vanwege het overlijden van mevrouw den Butter, wat ook op onze jeugdvereniging niet nagelaten heeft grote indruk te maken.
De zieken in onze gemeente hebben we, voor zover dit bij ons bekend was, een bezoekje gebracht. Onder leiding van Jolanda Wiegel werd een bejaardenbezoekproject opgezet. We probeerden er iedere week een paar te bezoeken. En na de positieve reacties te luisteren gaan we hier waarschijnlijk mee door. Ook nieuwe gemeenteleden brachten we een bezoekje. Dit werd zeer op prijs gesteld. Dit seizoen organiseerden we voor het eerst een kerstavond. Ike Wiegel hield een inleiding en na de pauze las Annemiek Hamelink een kerstverhaal voor. Ook kregen we warme chocolademelk en kerstkrans. Het was een fijne avond.
Aan het eind van dit verslag de financiële zaken. De inkomsten bestonden dit jaar uit contributie van 2x50 gulden per lid, een bijdrage van de kerkenraad en diverse giften van gemeenteleden. De uitgaven bestonden uit kosten voor het jeugdweekend, boeken, bloemen en fruit en de kerstavond. We begonnen met een saldo van 709 gulden 28 en konden het jaar afsluiten met een saldo van 1136 gulden 20.
Tot slot willen wij de kerkenraad, de heer en mevrouw Hollaar en de heer Sprong bedanken en iedereen die ons geholpen heeft. Bovenal willen wij echter God danken voor alles wat hij ons in dit afgelopen jaar heeft willen schenken. En we willen vragen en bidden om begeleiding in ons werk voor het komende seizoen.
Allereerst wil ik de jeugdvereniging hartelijk bedanken voor de uitnodiging om vanavond op de jaarvergadering in jullie midden te zijn en het woord te voeren. En dat ik ook weer zoveel goede bekenden mag ontmoeten uit het verleden. Er is mij gevraagd om te spreken over het onderwerp geloof en jongeren. En dan de vraag daaraan toegevoegd, is geloven gemakkelijker geworden? Ik zou deze vraag vanavond willen beantwoorden. In de eerste plaats in het licht van de tijdsomstandigheden. En in de tweede plaats in het licht van Matteüs 13 en daarvan vers 5 en 6 en 20 en 21. Die wil ik u eerst nog voorlezen. Matteüs 13, vers 5 en 6 en dan vers 20 en 21. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En dan de verklaring daarvan in vers 20 en 21. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Is geloven gemakkelijker geworden? Dan moeten we in de allereerste plaats antwoord geven op de vraag, wat is nu eigenlijk geloof? Want daar wordt op heel wat verschillende en elkaar tegensprekende wijze op geantwoord. Het geloof, dat is eigenlijk in de eerste plaats een uitzicht op de Heere. Een kennen van de Heere. Zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. En zoals hij zich door zijn geest in de harten van de zijnen verklaart. Tweede plaats is het geloof ook overgave of vertrouwen aan die onzienlijke God die zich in zijn woord heeft bekendgemaakt. En van dat geloof, vrienden, kunnen we zeggen, zeker wat de tijdsomstandigheden betreft, dat het onder grote druk staat. Ik wil wijzen op een aantal verschijnselen waarvan je allemaal wel het een en ander zult herkennen uit je eigen leven of uit je eigen omgeving. De allereerste plaats wordt onze tijd gekenmerkt door een algemene ontkenning van de onzichtbare wereld. Daarom is er ook nauwelijks meer plaats voor de Heere. Daarom is er geen plaats voor Christus. Daarom is er geen plaats voor de Heilige Geest. En daarom is er ook geen plaats meer in het denken van de mensen over een hiernamaals. Een eeuwigheid waarvan de tijd slechts een fractie uitmaakt. Daar is geen plaats meer voor. Dat kan niet bewezen worden. Daar heeft men geen wetenschappelijke zekerheid over. En dat alleen al is de reden waarom men al deze dingen uit het denken van de mensen heeft uitgebannen. Tweede plaats, een gevolg daarvan is dat in onze tijd de materialistische levenshouding al meer openbaar komt. Er is geen hiernamaals. Er is geen onzichtbare wereld. Er is geen werk van de Heilige Geest. Er is alleen maar het zichtbare, het zienlijke, het zinnelijke, wat je voelt, wat je kunt betasten, wat je kunt bewijzen. Er is alleen maar een hier en een nu. Die materialistische levenshouding, die zal steeds meer naar voren dringen. Sociologen, mensen die studie maken van de samenleving, waar wij allemaal deel van uitmaken, en die ook studie maken van de verhoudingen van jongeren tegenover ouderen en omgekeerd, die wijzen erop dat in de jaren 60 en 70, dus de tijd waarin sommigen van jullie geboren zijn of nog niet eens geboren waren, er in ons land een grote beweging is ontstaan van, die naam zullen we ongetwijfeld wel eens gehoord hebben, van de hippies. Deze mensen namen afstand van de christelijke traditie. Ze wensten ook niet langer te leven volgens de christelijke moraal. Dat wil zeggen de inzettingen, de geboden van de Here. Ik kan me nog goed herinneren dat toen die hippies, dat die hippiecultuur ontstond, dat het ook tegelijkertijd de tijd was waarin alle gezagsverhoudingen in een crisis kwamen te verkeren. Overal hoorde je van rellen. Het was ook de tijd waarin de seksuele revolutie zich aandiende. Vrijheid op geslachtelijk terrein. Het was de tijd waarin jonge mensen reageerden op het materialistische levensbeginsel van ouderen. En toch als we nu achter die tijd staan en we kijken zo eens om en we vragen ons eens af wat heeft het nu ons echt opgeleverd, dan moeten we toch vaststellen dat ook die hele vrijheidsbeweging geen echte oplossing heeft gegeven. Want al keerde men zich dan tegen die materialistische levenshouding van geld verdienen en lekker leven, men had toch geen uitweg naar boven. En daarom heeft ook die hippiecultuur geen echte weg gewezen, geen echte oplossing van de nood van een mensenhart gegeven. In de jaren 80, dan komen we weer een beetje dichter bij huis, kwam daar een reactie op. Dan spreekt men niet meer van hippies, maar zoals je misschien onlangs nog in het RD hebt kunnen lezen, dan spreekt men van juppies. Young urban professionals. Deze mensen hadden helemaal niet die idealen van die hippies om de wereld te verbeteren, om een rechtvaardige samenleving te verkrijgen. Wel nee, ze keren eigenlijk weer terug naar datgene waar die hippies zich tegen gekeerd hebben. Geld verdienen, rijk worden, genieten. Eigenlijk wat er in de Bijbel staat, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven wij. En dan kan het niet meer. Dus je moet op tijd aan je trekken zien te komen. Modegericht, populair taalgebruik, ruime levensmoraal, opschepperig. En dat was een hele grote beweging. Daar is weer verandering in gekomen. Want al leef je nog niet zo lang, je zult wel intussen bemerkt hebben dat we in een enorme, bewegelijke en bewogen tijd leven. Tweede helft van de jaren 80 spreekt men niet meer over hippies, ook niet over juppies, maar spreekt men over ultra's. Ultra-consumers. Alweer een Amerikaanse naam. Superconsumenten. Mensen die hard willen werken, jonge mensen, maar ook buitensporig hoge uitgaven doen. Een bevolkingsgroep die vooral onder de jongeren gezocht moet worden, die ook op aarde, zoals de Bijbel het zegt, lekkerlijk wil leven. Ze zijn niet zo opschepperig als die vorige categorie. Ze worden zelfs gekenmerkt door een zekere kritische houding ten aanzien van de televisie en de tv-verslaving. Daar kan de kerk nog heel wat van leren. Ze krijgen weer aandacht voor het gezin, want dat losse leven van die hippies, dat was het toch eigenlijk ook weer niet. Maar ze hebben met die vorige groep één ding gemeenschappelijk. Dat ze ontstellend materialistisch leven. En als je nu tegen die achtergrond de vraag stelt, jullie zijn even oud. Als je dan vraagt, is in dat klimaat geloven wel gemakkelijk? Dan moeten we zeggen, nee, zeker niet. Geloven in deze tijd is helemaal niet gemakkelijk. Bovendien, en dat noem ik nog een tijdsverschijnsel, het is de tijd van het humanisme. En dat betekent dat men allerwege ons probeert voor te houden, ook door middel van het onderwijs, dat er eigenlijk in ieder mens toch nog wat heel wat goeds is overgebleven. En dat men niet moet zeggen dat de christelijke godsdienst of het woord van God het weet. Want dat in andere wereldgodsdiensten ook waarheid is. Ook gerechtigheid gezocht wordt. Maar in dat klimaat mag men natuurlijk niet meer zeggen dat er maar één naam tot zaligheid onder de hemel is gegeven. Waardoor we allen moeten zalig worden. Een naam die ook alle andere namen overtreft. En een naam die ook alle andere namen uitsluit. Ook in dat opzicht moet de vraag, is geloven gemakkelijker geworden, beantwoord worden met nee, zeker niet. Ik noem nog een verschijnsel. De levenswijze, de levensstijl, de levensmoraal. Je komt er iedere dag mee in aanraking. Die is veel ruimer geworden. Men vindt de christelijke levensstijl helemaal niet aangenaam meer. Die christelijke levenswijze geeft ons veel te weinig levensruimte. We moeten onze vleugels uit kunnen slaan. Juist in dit opzicht is ook de seksuele moraal uit Gods woord terzijde gesteld. Want daar mag je eigenlijk helemaal niets van. Geslachtsverkeer voor het huwelijk, dat mag niet volgens Gods woord. En dat is nu juist iets wat toch zou moeten kunnen in deze hoogverlichte en bevrijde wereld en tijd. Je kunt wel begrijpen, als het over geloven gaat, als het over die oriëntatie, die gerichtheid op het woord van God gaat, dat eigenlijk alle andere mensenwoorden uitsluit, dat daarom het moeilijk geworden is om dat woord te beamen en om in deze tijd te zeggen, alzo spreekt de Heere, Heere. Wat zijn we in dat opzicht ook vaak slap. Ik hoorde pas geleden nog van een islamitisch meisje op een van de Nederlandse scholen. Dat meisje had een hoofddoekje op. Onder de lessen. Dat was gebruikelijk in die kring van het islamitische godsdienst waartoe ze behoorden. En die juffrouw die stak er eigenlijk een beetje de spot mee. Die zei, waarom heb je eigenlijk zo'n hoofddoekje op? En dat meisje kreeg een kleur. En ze zei niets, ze zei alleen, ik zal het wel eens aan mijn moeder vragen. Nou, dat is goed, zei de juffrouw. Als het dan weer middag is, dan moet jij maar eens vertellen waarom jij nu zo'n hoofddoekje moet dragen. En dat meisje kwam 's middags weer op school en zei de juffrouw, wat zei je moeder? Mijn moeder zei, Allah wil het. Het heeft me toch aan denken gezet. Durven wij nu, maar dan uit een andere bron, durven wij het ook te zeggen? De Heere wil het als het gaat om dingen die in het licht van Gods woord gezien niet maar betrekkelijk zijn, maar eeuwigheidswaarde hebben. Durven we dan vooruit te komen, ouderen of jongeren? En durven we dan te zeggen met die profeten die ook vaak alleen stonden. Alzo spreekt de Heere, Heere, als het gaat om een christelijke levenswijze die stoelt op en geworteld is in het woord, in de wet, in het evangelie, in Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is en dat ook onze tijd wil beheersen. Is geloven gemakkelijker geworden? Wel nee. Je kunt natuurlijk ook zeggen, het is nooit gemakkelijk geweest. Het is eigenlijk altijd onmogelijk geweest, maar daar straks meer over. Wat is er niet veel afleiding voor ons? Van het ene nodige. Denk alleen maar aan de talloze uitvindingen die zich aan ons voordoen. Als er ooit een tijd geweest is waarin het ene nieuws het andere opvolgt, dan is het wel ook onze tijd. We hoeven alleen maar te denken aan de uitvindingen op elektronisch gebied. Denk maar aan de computers. Hoeveel mensen zijn er uren niet mee zoet? Maar die tijd had ook nog anders gebruikt kunnen worden. We zijn ook rentmeesters van onze tijd. Wat wordt er niet veel tijd verknoeid als het gaat om de vraag, hoe zal ik nu rechtvaardig verschijnen voor God? Dan krijg je tijd tekort. Wat is er niet een afleiding wat betreft de vrije tijdsbesteding? Jongeren hebben geld. Daar speelt de wereld op in. En de sport. En de horeca. En de platenindustrie. Allemaal afleiding. Je moet het je wel bewust zijn. Of zien te worden. Dat er machten zijn die ons zoeken te vervreemden van het alleen zaligmakende woord van God. Geloof is niet gemakkelijker geworden. Het valt niet mee om te leven zoals de Heere wil dat we zullen leven. Zoals hij tot Bileam gezegd heeft van het volk van Israël. Dit volk zal alleen wonen. Niet wereldvreemd, maar om de wereld te verzaken. Onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. In dat leven waarvan de Heer zelf gesproken heeft. Ik leef en gij zult leven. Dat leven wat Paulus bedoelt in Efeze 2. U heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en door de zonde. Het leven wat op de Heere gericht is. Het leven wat de verborgen omgang met de Heere kent. Het leven dat van de vrije gunst van de Heere afhankelijk is. We hebben gelezen Matteüs 13, 5e en het 6e vers. Ja, Jezus die spreekt daar de gelijkenis van de zaaier. En dan zegt de Heer Jezus dat het tweede deel van het zaad viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En wonderlijk, daar gaat het zaad het eerst zich aan het licht vertonen. Dat zaad komt het eerste op. Maar dat was, zegt de Heer Jezus, omdat het daar geen diepte van aarde had. En de betekenis van dit beeld legt de Heer Jezus uit in het 20e en in het 21e vers van Matteüs 13. Hier gaat het, zegt de Heer Jezus, om een mens die het woord hoort, het woord Gods, en dat woord terstond met vreugde ontvangt. Maar de zon gaat op, de verdrukking komt, ze worden terstond geërgerd. Je zou kunnen denken aan Demas. Hij heeft mij verlaten, schrijft Paulus met droefheid in een van zijn brieven. Hij heeft de tegenwoordige wereld weer lief gekregen. Hij is naar Thessalonica, de grote stad, gereisd, waar een mens niet op zijn handen wordt gekeken. Mensen zonder diepte. Of diep. Bijvoorbeeld mensen die onbekend zijn met de zonde. Die zijn er nogal wat. Mensen die onbekend zijn met het verschijnsel schuldbesef. Om een voorbeeld te geven, Psalm 51. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Hebben jullie er wel eens op gelet? Hoe juist de grootsten in het koninkrijk der hemelen weet hadden van strijd, geloofsworstelingen. Wist David dan niet dat de Heere barmhartig was? Nu en of? Hij wist wel van Gods barmhartigheden, maar hij was een aangevochten mens. Hij had gezondigd. Komt David nog in aanmerking voor genade, barmhartigheid, zondaarsliefde? Want ik gevoel. Heb je dat ook wel eens? De grootheid van mijn kwaad. Lieve vrienden, er zijn heel wat gelovige mensen, hè? Als ik tenminste alles moet geloven. Ik kom zoveel mensen tegen die zeggen, als ze horen dat je dominee bent, oh, ik ben ook gelovig. Zo. Heel veel mensen. En dat vinden ze eigenlijk normaal. Heel vanzelfsprekend. Natuurlijk geloven ze. Je wilt natuurlijk niet achterdochtig wezen, maar je denkt wel eens bij jezelf, zou dat nou het echte wezen? Zou dat geloof het nu zijn? Want je kijkt natuurlijk ook wel eens een beetje iemands leven na, hè? Het hoort er toch ook bij? De Heer Jezus zegt toch aan hun vruchten, zult gij ze kennen? En dan weet je het soms niet meer. En dan zeg je, Heer, hoe zit dat nu toch? Kan dat allemaal bestaan met geloof? Welk geloof heeft men eigenlijk? Lieve vrienden, ik moet eerlijk zeggen dat mij steeds meer opvalt de schrikbarende onkunde ten aanzien van de klassieke onderscheidingen die onze vader maakt uit voorzichtigheid op grond van Gods woord. Je hebt een historisch geloof. Dan zeg je verstandelijk amen op het woord, op het evangelie. Je hebt een tijdgeloof. Dan ben je wat geroerd, emotioneel, wordt het woord aanvaard. Je hebt een wondergeloof, zeiden Gods kinderen vroeger al. Dat is hopen op Gods kracht in plaats van op zijn genade. En denken dat je daardoor ook zalig kunt worden. Zo van die tijdelijke uitreddingen in je leven. En dan tenslotte, en daar gaat me eigenlijk vanavond om, als het gaat over de vraag, is geloven gemakkelijk of gemakkelijker geworden? Tenslotte het ware geloof. Het zaligmakende geloof. Het geloof waarvan Paulus zegt, het is door de liefde werkzaam. Dat is een geloof. Dat is eigenlijk op God in Christus gericht. Dat slaat het oog op een volkomen zaligmaker. Terwijl men in zichzelf, nou zeg maar gerust, zich als een rampzalige waarneemt. Een noodzakelijke onderscheiding als het gaat om de beantwoording van de vraag, is geloven gemakkelijker geworden? Want, dan zeg ik eventjes, welk geloof bedoelt u precies? Weet je ook persoonlijk wat geloven is? Wat heeft die gelijkenis van de Heer Jezus in Matteüs 13? Een geweldige betekenis voor ons, juist nu. Nu alles door elkaar loopt. En men eigenlijk niet meer precies weet waarom het gaat, wat de beleving is. Van dat echte, dat ware, dat zaligmakende geloof. Dat ons als een bedelaar doet verkeren aan de troon van Gods genade, een geloof dat gepaard gaat met vernedering, verootmoediging, verwondering, aanbidding. Ik zal vanavond van mijn hart geen moordkuil maken. En ik wil u eerlijk en jullie eerlijk zeggen dat er heel wat godsdienst is waarin je al gauw wat bent. Vrienden, zegt in alle liefde. Je leest toch uit je Bijbeltje? Je gaat toch 2 keer naar de kerk? Je slaat toch niet over? De catechisatie en de Bijbelstudie? Je gaat toch vriendelijk met je naaste om? moet je toch zeggen, ik ben blij dat ik zelf in mijn leven ook mensen heb mogen ontmoeten die de Heer op mijn weg gebracht heeft. Die in het opzicht, wel lief hoor, maar toch ook voorzichtig waren. En hoewel Paulus het bedoelt met het oog op de ambtsdragers, dachten ze toch vaak aan die tekst die hij gebruikt, mee bij Timotheus: leg niet te haastig de handen op. Mensen die je bemoedigen, mensen die je aansporen om de genademiddelen te gebruiken, mensen die in liefde aandringen en opwekken, al zien ze nog zoveel gebrek, onkunde en onvolkomenheid in je, waardevolle mensen die de Heer op je weg brengt en die je toch niet opbouwen. Trouwens, ik moet ook eerlijk zeggen, als die geest in je leven werkt waarvan David spreekt in Psalm 51, dan heb je er ook geen behoefte meer aan. Ik hoor een psalmdichter zeggen, en dat is nu eigenlijk het ware geloof: spreek gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Is geloven gemakkelijker geworden. In Matthäus 13 waarschuwt de Heer Jezus voor steenachtige plaatsen. En als ik even mag, dan zou ik hiervoor ook willen invullen: de zorgeloosheid in ons hart. We zijn er al. We hebben het al. We zijn christenen. En het kan niet meer verkeerd gaan. Een valse rust die de diepgang van het zaad van het evangelie, van het levende woord, tegenstaat. Ja, er zijn inderdaad heel wat mensen. En heel wat jonge mensen. Als we het woord van de Heere ernaast leggen, dan moeten we zeggen: nou, ze graven toch niet zo diep. Geloven lijkt in de 20e eeuw, in de tweede helft, in de jaren 80, toch wel heel wat gemakkelijker geworden als in het verleden, toen ze het nog over zondekennis en schuldbeleving hadden. Maar dan denk ik, dat is maar struisvogelpolitiek. Je weet hoe een struisvogel redeneert. Als die achtervolgd wordt, dan steekt hij zijn hoofd in het zand. En hij denkt: ik zie jou niet, dus jij ziet mij niet. Zo zijn er duizenden in geestelijk opzicht. Ze sluiten hun ogen voor de volle Bijbelse werkelijkheid. En zeker voor Psalm 51. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Hoeft niet meer hoor. Kan anders ook. Dat is dus eigenlijk een bewuste of een onbewuste ontkenning van het werk. Ja, van wie? Van de Heere. Van God in Christus. Van de Heilige Geest. Geloven is zo gemakkelijk. Ga er maar aan staan. Maar hoe zit het dan met David? Daar heeft men ook een oplossing voor. David leefde toch voor de tijd van Christus. De schuld was nog niet betaald. Maar hij is gekomen. Hij heeft ons, in het algemeen wordt er dan ook nog algemeen gesproken. Hij heeft ons met God verzoend. Dat moet je geloven. Dat is een feit. Dat is een heilsfeit geworden. Klagen bij de Heere over je zonde hoeft niet meer. Dat is goed. Maar voor zware mensen. Aanvechtingen van Luther. Dat komt natuurlijk dat hij rooms geweest is. Die moest dat evangelie nog helemaal gaan lezen. Maar wij kennen het immers toch al. Matteüs 13. Als verdrukking komt. Ja, daar denkt men liever niet aan. Dan wordt geloven wel gemakkelijk. Of ik mijn leven voor de Heere over heb, als het erop aan gaat komen. Kennen jullie die strijd ook wel eens, dat je denkt, als het er nu eens op aan gaat komen, voor mij nu eens heden, eeuwigheid wordt. Als ik nu in dit ogenblik de Heere zou moeten ontmoeten. Dat is toch een eerlijke vraag, mogen we toch ook eerlijk tegen elkaar zeggen. En als ik dan de liefde niet had, dan ging ik als dominee nog verloren. Dan was ik een luidende schel en een klinkend metaal. Is geloven gemakkelijker geworden? De Heer Jezus zegt, er zijn mensen, ik zie ze, ik kom ze tegen. Ik ontmoet ze, ik spreek met ze. Jullie ook? Of misschien ben je zelf zo, kan ook. Dan is het woord vanavond voor jou bijzonder. Ze nemen het evangelie terstond met vreugde aan. Het is de eerste keer dat ze het horen. En het gaat zo, maar goed. Ze zeggen misschien wel, de zonde kennis, de diepgang. Nou, dat komt later wel. Maar hoe dikwijls blijft die verdieping niet uit? Men ziet het niet in het leven gestalte krijgen. Men is veel te goed op de hoogte van de massamedia. En zo onkundig in het woord en de wegen van de Heere. We vertellen geen fabeltjes. Er is onlangs een onderzoek ingesteld, misschien heb je het wel gelezen. In een van de reformatorische kerken onder de jongeren. Er zijn jongeren geweest die gevraagd werden naar hun idee, werkelijk leven waartoe zij behoorden. En toen waren de jonge mensen die zeiden, meneer, mijn vader en moeder zijn tegen misdaad, zijn tegen overspel, zijn tegen wereldgelijkvormigheid. Maar als ze voor de televisie zitten, dan kijken ze alles. Kijken ze alles? Is dat dan die verdieping? Dan moet ik zeggen, men verdiept zich alleen maar in de dingen die ons buiten dat koninkrijk der hemelen zullen houden. Wat verdiept zich eigenlijk? Soms denk ik wel eens. Het lijkt wel of de afkeer van het genadeleven zich verdiept bij deze mensen die gezegd hebben, komt nog wel hoor. Ze nemen het woord terstond met vreugde aan. Daarom zou ik vanavond tegen je willen zeggen, wees maar nuchter. en waakt. Je kunt ook wat anders zeggen. Er zijn ook mensen die zeggen, geloof is zo gemakkelijk. Strijd hoeft niet. Aanvechtingen, nooit van gehoord. En David dan? Ja, maar David was een groot zondaar. David had gezondigd met de vrouw van zijn naaste. En hij had Uria gedood. Geen wonder. Dat je dan last krijgt van je zonde. Het hele volk kwam het ook nog te weten. En die profeet die kwam naar hem toe. En straks zou iedereen het weten. Je hebt de vijanden grotelijks doen lasteren. Maar u wilt toch niet zeggen dat we evenveel gezondigd hebben als David. In mijn studietijd heb ik een boek moeten lezen. Dominique de Butter heeft misschien ook wel bestudeerd. Waarin dokter Bavink, een zendingstheoloog, een woord aanhaalt van een Amerikaanse psychiater. En die onderscheidde de mensen in twee categorieën. Hij zei, je hebt sick souls. Dat zijn mensen die hebben een zondig hart met allerlei verdorven neigingen. En je hebt aan de andere kant healthy people. Dat zijn mensen die hebben een frisse, gezonde levensinstelling. Die hebben daar niet zoveel last van. Staat de diepgang ook in de weg. De doorgaande werking van de Heilige Geest. Ontkenning van de realiteit. Romeinen 2. We hebben alle gezondigd. En we derven allen de heerlijkheid Gods. En wij waren allen eertijds. Efeze 2. Dood door de misdaden en door de zonde. Dat is het woord. En dat leert het woord aan de leerjongeren van Christus. Je kunt ook nog op een andere manier ontsnappen. Om bij dat gemakkelijke geloof te volharden. Je kunt bijvoorbeeld verwijzen, dat ben ik ook wel eens tegengekomen, meer dan eens naar de Heidelberger Catechismus. Men zegt, ga dat maar eens na. Tel het maar eens uit. Grootste gedeelte van de catechismus, het stuk der dankbaarheid. En toch, in hoeveel stukken, dat staat juist in dat laatste stuk over de dankbaarheid. In hoeveel stukken bestaat nu de echte, de waarachtige bekering? En dan is het antwoord 2. Wat dan? Afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En wat is die opstanding van de nieuwe mens? Dat is een hartelijke vreugde in God. Hoort dat er dus ook bij? Jazeker. Daar heeft de Heer ons eenmaal voor geschapen. Om hem hartelijk te beminnen. En om zich hartelijk in de Heere te verblijden. Als in onze schepper en onze weldoener. Lust en een liefde om naar al zijn geboden al de tijd van ons leven te wandelen. Hoort er wel bij. Daar loopt het oog op uit. Dat is de toekomst van de kerk in volmaaktheid. Maar het is niet los te zien van het eerste deel, de afsterving van de oude mens. En daar gaat het zaad van het woord in de diepte van een menszaad. Een hartelijke droefheid. Dat wij God door onze zonde hebben vertoornd. Daar wordt het genadeleven verdiept. Daar is de geloofsweg echt niet altijd even makkelijk. Maar je zegt toch als het erop aankomt. Ik zou het voor geen geld van de wereld willen missen. Dat geeft ook in je leven echte verwondering. Je moet altijd denken aan die bekende uitspraak van John Bunyan. Alle hemelklokken zullen luiden. Als John Bunyan door de poort zal binnengaan. En ik hoop echt, wat zal het dan makkelijk zijn? En wat zal het dan ruim zijn? Wat zal het dan eeuwig meevallen voor zulke? Dan hoop ik echt dat ook deze taal bij jullie bekend is en overkomt. Hoe makkelijk word je onbewust niet beïnvloed door een gemakkelijke geloofswijze. In onze tijd moet eigenlijk alles gemakkelijk gaan. Er is een jaarvergadering in Middelharnis. Je woont aan de overkant. Hup, in je auto. Jaarvergadering voorbij. Hup, weer terug. Je verdient, je spaart, je koopt, je rijdt, je geniet. Ik heb wel eens de indruk dat zo eigenlijk heel wat mensen ook over het geloof spreken. Je schaft het aan. En het brengt je overal naartoe. Je komt er wel. Geen probleem. Stranden onderweg. Zal er meevallen. Gevaarlijk, zegt de Heer Jezus. Is geloven gemakkelijker geworden. Men neemt het woord terstond met vreugde aan. Dat is een waarschuwing van de Heer Jezus, die de waarheid is. Ik ben de waarheid en de weg en zo ook het leven. Er is een man in de Bijbel die me wel eens aangesproken heeft, ook in verband met een, ik kan me nog herinneren, een begrafenis, jaren geleden hier in Middelharnis. Een persoon die ook voor de overledene gesproken heeft in het leven. Heeman. Wel eens van gehoord van Heeman? Psalm 88. Dat was een man met diepgang in zijn leven. Niet om zwaar te praten, want daar hou ik ook niet van. Maar met echte diepgang in zijn leven van zijn jeugd af aan. Psalm 88. Waarom is het dat gij mij verstoot? Waarom verbergt gij uw gunstrijk ogen? Ik was van mijn jeugd af neergebogen, bedrukt en worstelend met de dood. Kan het zo ook? Ja, zo kan het ook. Troosteloos, zeg je misschien. Dan zou ik je toch nog even willen adviseren vanavond, voordat je gaat slapen, het eerste vers te lezen, Psalm 88, uit de berijming. O God, zo begint het. Mijn heil. Mijn toeverlaat. Tot u hef ik mijn droeve klachten. En ik roep bij dagen en bij nachten. Is geloven gemakkelijker geworden. Nou, Heeman had geen gemakkelijk geloofsleven. Maar weet je wat hij wel had? En dat gun ik jullie allemaal. Hij had contact. Echt contact. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. Ik ben een vriend en een metgezel van allen die zo zijn naam ootmoedig vrezen. Jullie ook? Eén ding zou ik nog zeggen. Als het gaat over gemakkelijk of niet. Hoe zwaarder de geloofsbeproeving, hoe dieper de verworteling van het hart in het woord en van het evangelie van Gods vrije genade in je hart. Dan ga je Paulus naspreken. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Diegenen namelijk die naar zijn voornemen zijn geroepen. Medewerken ten goede. Ook de klacht, ook de strijd, ook de aanvechting, ook de moeite, jazeker. Ge hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Zal ik u eens wat zeggen? Dat zijn mensen die het geloof niet nemen. Zoals je een autootje aanschaft. Maar niet krijgen. En dan is geloven nog gemakkelijker. Mijn leermeester was dominee van de Rent in Katwijk aan Zee. Toen ik net zo oud als jullie. En die heeft zo vaak het beeld gebruikt van twee getallen. Onthoud het maar en neemt het maar mee. Een nul en een één. Als wij een nul worden voor de Heer. En de Heer gaat er als die ene volmaakte voor staan. Dan zijn we samen tien. En dat is uitmuntend. Dat is volmaakt. Dan hoef je niets te hebben van jezelf. Zelfs geen geloof. Dat is wat. Niets. Maar dan ook niets. Want hij zegt. Al wat u ontbreekt. Zegt hij ook in 1988. De jaarvergadering. Al wat je ontbreekt. Dat schenk ik je zo wat mij smeet. Mild. En overvloedig. Geloven is onmogelijk. Van mijzelf uit. En toch gemakkelijk. Ik zou zeggen vanzelfsprekend. Voor een mens die echt een nul geworden is. Nu heb ik niets, nu ben ik niets. En wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Geloven kun je niet van jezelf. Daar heb je de geest des geloofs voor nodig. Dan eindig met een paar dichtregels van Jacqueline van der Waals. Het gedicht heet De Herdersfluit. Over een herder die een stukje riet genomen heeft, het gesneden heeft en daarop blaast. En dan zegt ze in dat gedicht. En als hij blies, zo zong het riet. Maar als hij zweeg, verstomde het lied. Want die zoete, pas ontwaakte stem bestond en leefde slechts door hem. Zo gemakkelijk is het geloof. Als de geest daarin blaast. De geest van Christus, de adem Gods, de adem van de middelaar, mijn hart doorwaait, de zoete, pas ontwaakte stem bestond en leefde slechts door hem. Ik heb die geest nodig, dat hebben jullie ook nodig. Geest waarom de dichter heeft gevraagd in Psalm 119. Zijn licht, zijn waarheid, zijn adem. Op wat we zouden weten wat het zaligmakende geloof is. En op wat we ons zouden wachten voor al datgene wat makkelijker lijkt, maar het echt niet is. Psalm 119. Dat gaan we samen zingen. Psalm 119, vers 1, 5 en 17. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, en waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, en leer mij, o Heere, de weg door. U bepaalt. Er wordt een collecte gehouden, en die willen we uiteraard van harte bij u en bij jullie aanbevelen. Daarna, begrijp ik, zal er een pauze zijn waarin gelegenheid is tot...
Ik kan u nog zeggen dat de collecte opgebracht heeft 364 gulden en 30 cent. We willen u daarvoor hartelijk bedanken. We beginnen met het zingen van Psalm 73, het 13e vers. En daarna zal dominee Van der Meij de vragen beantwoorden die gesteld zijn.
Ik zou van de vragen een klein boekje kunnen maken. Er zijn er nogal heel wat. Dat is een teken dat er goed geluisterd is en dat in ieder geval het woord geprikkeld heeft tot bijval of nou misschien een beetje verzet, dat kan ook. U haalde als u over zondebesef sprak steeds voorbeelden uit het Oude Testament aan. Mijns inziens komen er daarvan in het Nieuwe Testament veel minder voorbeelden van voor. In evangelische kringen hoor je vaak: met het Nieuwe Testament is er voor ons toch wel iets fundamenteel veranderd. God zond zijn zoon. Met andere woorden, met dat zondebesef komt het niet zo nauw meer. Wat moet ik daarmee aan? En zijn er in het Nieuwe Testament toch ook overtuigende voorbeelden te vinden? Ik zou twee voorbeelden kunnen noemen en daar moet ik dan mee volstaan. Ik denk aan het voorbeeld van die vrouw die in overspel gegrepen was, die de voeten van de Heer Jezus nat maakte met haar tranen. Ik denk de vrouw die wist dat ze gezondigd had en de droefheid erover kende tegenover de Heer. Ik denk ook aan Paulus, een van de grote vertegenwoordigers van de jonge christelijke gemeente, die namens die hele kerk heeft gezegd: als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Johannes zegt in een van zijn brieven: kinderen, indien we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Inderdaad, de zonderealiteit vinden we ook in het Nieuwe Testament, omdat de geest van het Oude en het Nieuwe Testament dezelfde geest van Christus is, die ook nu nog werkt. Psalmen zijn niet verouderd, psalmen zijn nog hoogst actueel. U praat over het zondebesef dat uiteraard nodig is, zegt deze vraagsteller de zaakjes. En daarna zegt u, dan is geloof niet meer nodig. Maar wat doet u dan met Johannes 3, vers 16? En ieder die gelooft, en ieder die in hem gelooft. En al die oproepen tot bekering, bekeert u in plaats van denk er eerst eens aan uw zondebesef. Geloof, dus vertrouwen en zondebesef gaat gelijk op, toch? Met die eerste uitdrukking, geloof is niet meer nodig, bedoel ik dat ook het geloof een gave van God is, zoals Paulus zegt. Met andere woorden, als de Heere van mij nog eerst geloof zou eisen, en ik zou dat geloof uit mijzelf moeten voortbrengen, kon ik niet zalig worden. Want het geloof is een gave van God door de Heilige Geest. Het kan voor ons niet vandaan komen. Daarom werkt de Heere ook, dat geloof zelf, door wat Paulus noemt de geest des geloofs. Vandaar dat we dus die andere woorden rustig kunnen laten staan. Johannes 3, vers 16. Ook al die oproepen tot bekering, bekeert u. Maar uit die oproepen tot bekering moet je nooit afleiden dat de Bijbel dus uit zou gaan van de mogelijkheid van de mens om te geloven. Natuurlijk blijft de noodzaak van de bekering geldig. Natuurlijk mag de Heere zeggen, bekeert u. Want hij heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Hij komt hierop terug. Maar trekt er geen verkeerde conclusie uit met de evangelische kringen die hieruit afleiden dat men dan toch nog, men is wel zondaar, maar dan toch nog uit zichzelf kan en moet geloven. Dat is eigenlijk een leer die, als je er goed over nadenkt, wanhopig maakt. Want het ontkent de totale doodstaat van de mens. En het schrijft van de mens toch nog een vermogen toe wat hij volgens het woord, de apostelen en de profeten, niet meer heeft. Geloof en vertrouwen, geloof dus, geloof, vertrouwen, en zondebesef gaan gelijk op. Ik zou in zekere zin deze vraag of deze opmerking bevestigend kunnen beantwoorden. Calvijn spreekt zelfs over de ware zondekennis als geloofskennis. Als je niet echt gelooft dat God rechtvaardig is, als je niet echt gelooft dat de Heer goed is en goedertieren is, dan kun je eigenlijk nooit het echte berouw voor de Heer hebben. Want het echte berouw voor de Heer, dat vloeit voort uit het feit dat ik de Heer heb leren kennen als rechtvaardig, heilig, maar ook goedertieren. En dat ik nu tegen een goeddoend God gezondigd heb. Dat maakt de diepte van die droefheid uit. Dus in wezen ook een vrucht van het geloof. En dat geeft ook gelijk verbinding aan de Heere, drijft uit naar de Heere. Volgens de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, artikel 12, dat is een deskundige, gaat aan geloof en bekering de wedergeboorte vooraf. Ik ben wel eens in gesprek met een, tussen haakjes, christelijke gereformeerde ouderling, hij zit hier natuurlijk niet vanavond, die dat min of meer afdoet als studeerkamerproduct, waar je in de praktijk geen rekening mee hoeft te houden. Je moet alleen je Bijbel lezen, zegt hij, en daarin staat dat je je in Christus moet verlustigen. Je overgeven aan hem, vertrouwen op hem, dat impliceert dus dat je dat kunt uit jezelf. Ik ben het er echter niet mee eens, ik ook niet. Kunt u er iets meer over zeggen en me eventueel een goede raad geven? Ik mag van een christgereformeerde ouderling, om het heel kort te maken, verwachten dat hij het eens is met zijn eigen belijdenis. En als dit nou uit de Dordtse leerregels komt, en dan overwegende hoe nauw de Dordtse leerregels aansluiten bij de hoofdlijnen van de Heilige Schrift, dan zeg ik tegen die ouderling, waarom ben je dan eigenlijk ouderling? En waarom ben je dan eigenlijk christelijk gereformeerd? Inderdaad. De wedergeboorte is het werk Gods. En hoe je het verder ook invult, je zou het soms later in de praktijk kunnen omkeren. Je kunt ook zeggen, de Heere roept, je gelooft het woord en het geloof wederbaart. Ik zou er niet al te spitsvondig over willen doen. Maar als hij daarmee ontkent dat de eerste daad van God uitgaat in Christus, in mijn ziel, dan heeft hij toch nog niet begrepen wat het werk van Gods genade inhoudt. Want hij is de eerste en hij is de laatste. Hij begint en hij opent en niemand sluit. Ik begin niet. Ik begin altijd verkeerd. Als de Heer begint, begint hij goed. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Wat hebben jongeren in deze tijd vooral nodig? Is het ook niet gunnende ouders? Gunnende ouderen? Inderdaad. We kunnen nooit genoeg wijzen op de mogelijkheden die er in de Heer zijn. En dat hij een God is van volkomen zaligheid. We hoeven van onszelf niet veel goeds te vertellen. Maar juist als je van jezelf niet veel goeds meer kan verwachten, dan krijg je grote verwachtingen van de Heer. Denk maar aan het voorbeeld van die 0 en die 1. Samen 10. Als geloven zo makkelijk is, dat heb ik inderdaad ook gezegd, waarom is het dan toch zo moeilijk? Lijkt wel een paradox. Het moet je toch ook gegeven worden. Inderdaad, als het geloof je gegeven wordt, is het geloven een heilige vanzelfsprekendheid. Leg mij hierop gerust, vertrouwend neer, zegt die psalmdichter. Nou, dat is de overgave die de Heere werkt door die geest des geloofs in je hart. Daar hoef je eigenlijk ten diepste met, ik wil je niet lijdelijk maken, maar daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Eigenlijk niks voor te doen. Want de Heer is een God van volkomen zaligheid. Al hebben we wel de dure plicht, de verantwoordelijkheid, de Heer te smeken om het blazen van die wind. Denk maar aan die laatste dichtregels die we gelezen hebben. Maar de geloofsweg kan daardoor toch nog wel moeilijk zijn. Wordt beproefd, wordt bestreden. Wordt de duisternis, komt altijd op het werk van Christus. En altijd van het werk van de Heer af. Kun je wel zeker van zijn. Daarom is de strijd ook nu nog realiteit in het leven van de gelovigen. Je geloof verdiept zich toch niet alleen door schuldbesef. Een plant groeit toch ook niet alleen door water of zon of vastheid. Alsof die wil zeggen, met elkaar. Het zaad kan toch alleen maar groeien en moet groeien als het afgestorven is. Ja. Is de kennis van onze ellende wel noodzakelijk? Maar om te groeien is toch meer nodig? Verlossing en dankbaarheid. Waarom het accent voor het grootste gedeelte op de ellende en niet op alle drie? Zou kunnen zijn dat ik vanavond daar wat bijzonder nadruk op gelegd heb. Dat is ook een voortvloeisel van het feit dat mij deze vraag is voorgelegd. Is geloven makkelijker geworden? Veelal, en dat is een groeiend geluid, hoor je steeds meer, maakt men zich af van het leven der genade als het door Gods volk eeuwenlang beoefend is. Zou je boeken kunnen laten lezen uit alle eeuwen. Eén en dezelfde geest, één en dezelfde weg. En als men eigenlijk dan toch over het belangrijke ontdekkende werk van Gods geest heen stapt, dan hangt voor mij ook het geloofsvertrouwen in de lucht. Dan heeft het geen wortel, dan heeft het geen echte grond. Daar zou ik het niet mee aandurven, eerlijk gezegd. En daarom die reactie ook, omdat het een groot en een groeiend verschijnsel is. Helpt de EO er niet aan mee om het geloven gemakkelijker te laten worden? Ik vind het altijd een beetje pijnlijk om over een richting, een kerk of een groep te praten. Maar inderdaad, om het maar heel voorzichtig te zeggen, zijn er tendensen in de evangelische omroep die dat geloof inderdaad propageren. Waarvan ik op grond van Matthäus 13 heb proberen te laten zien dat de Heer Jezus er ook voor kan waarschuwen. Die het woord terstond met vreugde aannemen, maar ze hebben geen wortel in zichzelf. De praktijk laat het ons zien dat die waarschuwing van de Heer Jezus niet overbodig is. Daarom wees ook in dat opzicht op je hoede en vraag de Heere maar hoe dat nu allemaal ligt. Dat is het belangrijkste, dat je er zelf ook achter komt. Is geloven ook gemakkelijker wanneer men niet in de duivel gelooft? dan heeft men ook nooit last van bestrijding. Denk altijd maar aan Luther, die in dit opzicht ook veel bestrijdingen gehad heeft van de duivel. Persoonlijk zeg ik altijd, die de Heere leert kennen, die leert ook zijn vijand kennen. Die doodsvijand, die altijd uit is op de ondergang van de kerk. Die hij heeft, bestrijdt hij niet. Die laat hij rustig leven. Die heeft hij toch al. Maar juist als God door zijn genade in ons leven gaat werken, dan komt hij tevoorschijn. Dan laat hij weten dat hij er is. Want Paulus die mocht zeggen, het heeft de Heere behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Diezelfde Paulus die zegt, van de duivel zijn listen zijn me niet onbekend. Hij spreekt zelfs over een engel des Satans die je met vuisten sloeg. Ja, en waarom? Opdat ik, zegt hij, mij niet zou verheffen. Om hem klein te houden. Aan de voeten van de Heere. Aan de troon der genade. De Heer heeft er een bedoeling mee, een wijze bedoeling. Geloof, ellende, verlossing, dankbaarheid. Is deze volgorde juist? Of kun je deze volgorde verwisselen? Ik zou eerst willen zeggen dat zowel de kennis van de ellende als die van de verlossing als van de dankbaarheid, die ware kennis, dat die ook voortvloeit uit het ware geloof. Dus wat mij betreft mag deze volgorde blijven staan. Alleen heb ik met het woordje volgorde in zoverre moeite dat men zich dit niet altijd tijdelijk, temporeel hoeft in te denken. Het kan ook zijn dat iemand overtuigd wordt van zijn ellende in zijn leven. Kan de eerste dag van zijn nieuwe leven zijn. Waarin de Heer hem op komt zoeken. En dat toch ook uit die diepte er een roep naar boven gaat. Om uitkomst. Om verzoening. Om vrede. Om herstel van de verbroken gemeenschap met de Heer. En tegelijkertijd ook een liefde en een lust om nu voor de Heer te leven. En te willen wat God wil. Ik denk dat het ook in zekere zin ook in het prille begin van het genadeleven in elkaar verstrengeld is. Je kunt niet zeggen van een mens heeft 3 jaar in de ellende geleefd, maar hij heeft nooit iets verstaan van bijvoorbeeld die lust om voor de Heer te leven. Waar God komt met zijn geest, komt ogenblikkelijk ook de liefde mee om niet alleen droefheid over je bedreven zonde te hebben, maar tegelijkertijd om nu voortaan voor de Heer te leven met je hele hart en met je hele ziel. Wat de Heer het waardig is. Kijk, dan krijg je uitzicht op de Heer. En hoe groter de Heer wordt voor het geloofsoog, des te meer wordt hij het waard om gediend te worden. De gereformeerde kerk is weggezonken door de veronderstelde wedergeboorte. Dat is dus de leer waarbij men ervan uitgaat dat de kinderen der gemeente wederom geboren zijn, totdat misschien verderop in het leven nog eens het tegendeel blijkt. De christelijke gereformeerde kerk zakt van het beginsel door het veronderstelde geloof. Wat wordt daartegen en wat kunnen we daartegen doen? Dus wat wordt er tegen gedaan en wat kunnen we daartegen doen? Nou, als het om doen gaat, dan zou ik nooit een beter werk weten dan de Heere aan te roepen om de werking van zijn Heilige Geest. En als de Heilige Geest werkt, dan ga je er echt niet van uit dat je wat hebt. Maar dan leer je dat je alles mis. En dat je de Heere nodig hebt om alles weer terug te krijgen. Er wordt ook een hoop in je hart gewerkt dat bij de Heere te verkrijgen is. Dus dan mogen we altijd daarmee ook bij de Heere aanhouden. Maar dat is het voornaamste. Als wij, als het waar is, waarvan de signalen inderdaad op te merken zijn in onze kerken, men ervan uitgaat, de gemeente heeft het geloof, want men heeft belijdenis gedaan. Men heeft catechisatie gevolgd enzovoort. Men is trouw in de kerkgang. Dus zit wel goed met die gemeente. Dan zeg ik nee. Dat is niet zo. Jezus zegt tegen zijn tijdgenoten, trouwe mensen hoor, goed thuis in de Bijbel. Aalmoezen geven, noem maar op. Hij zegt, uw vader is de duivel. Dat was ook vreselijk hard. Dat de Heer Jezus dan zoiets kon zeggen. En dat je het zo goed bedoelt, je zoveel over hebt voor de dienst des Heren. En hij zegt, ge wilt de wil van uw vader doen. Dat is een moordenaar van de beginnen. Nou, ik denk als het tegen ons gezegd zou zijn, dat je gezegd zou hebben, nou, ik kan niet begrijpen wat de Heer Jezus zo hard is. En toch was het wel de waarheid. Nicodemus was ook een fariseer. Maar hij kwam erachter in zijn leven dat zo was. En toen werd hij afhankelijk. Hij kwam in de nacht tot de Heren. En wat zegt de Heer Jezus, dan ben blij dat je komt? Wel, nee. Hij zegt, tenzij iemand wederom geboren wordt, Nicodemus. Want je meent wel wat te zien. Je denkt dat je weet wie ik ben. Hè? Je bent een groot profeet. Hè? Maar de Heer Jezus zegt, je moet wederom geboren worden, joh. Dat heb je nodig. Tenzij iemand wederom, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Je bijbelkennis, noem maar op. Allemaal tekort. Ja, misschien zeg je wel, dat valt me wel een beetje tegen, maar toch. Bijbelkennis is goed, maar zie er ook wat bij te krijgen. En dat is de werking van de Heilige Geest. Want die geest hebben we nodig hoor, zeker ook in onze kerken. We zijn er niet klaar mee om te zeggen, wij weten het nog goed is. Daar kun je niet mee voor de Heer verschijnen. He? Maar zend Heere, uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid enzovoorts. He? Dan krijg je weer gemeenschap met de Heer. Ben u niet bang dat door deze sterk eenzijdige benadering pas gezaaid zaad niet de kans krijgt om op te groeien. Ik hoop dat ik door de vraagbeantwoording de eenzijdigheid dan nog een beetje hersteld heb. Maar wat deze vraag betreft, juist het ware leven, het nieuwe leven, het echte hoor. Geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat echte. Dat leven, ach, dat vraagt niet om handoplegging. En geloof men het wel van mij en ben ik er wel een van? Nee. Dat is arm, dat is bekommerd, dat is behoeftig. Dat roept de Heer aan. Of de Heer nog eens een gunst op ons wil neerzien. Dan word je bedelaar, jongens. Onthoud dat nou maar goed. Dat is het altijd geweest, lees er het woord maar op na. En zo zal het blijven tot de laatste dag dat Christus wederkomt. En als je dan dat kleine plantje mag wezen, ik hoop dat er veel van die kleine plantjes hier mogen zijn. Maar dan zegt dat kleine plantje, Heer, laat me maar eerlijk door uw woord en geest behandeld worden. Want het gaat op een eeuwigheid aan. Het gaat er niet om wat ik wat van mijn eigen denk. Het gaat erom wat u goed van mij denkt, in een gunst. Op me neerziet in Christus. Die enige middelaar. Zie het. Ben je echt niet zo bang van hoor. Mag je eerlijk wel eens zeggen. Het is bij mij ook een keer begonnen door Gods genade. En heb ik altijd gezegd. Was 19 jaar. En we hadden een dominee. Die was nog echt niet altijd zo lief. Die was ook wel eens heel scherp. Maar ik heb ook tijden gehad. Ik zei. Heren. Dat heb ik nu net nodig. Want het is nog veel erger. Dan die dominee kan zeggen. Maar dan maakt God ook plaats voor genade. Professor Wisse heeft eens een keer vergeleken met een bedding. Je ziet wel eens van die machines bezig om zo'n greppel te graven. En hoe dieper nou die greppel wordt uitgebaggerd en wordt uitgediept en uitgegraven, des te meer kan er nu van dat, zou ik zeggen, van dat levende water doorstromen. Dus wil je veel genade hebben, veel vertroosting en veel ware blijdschap, dan moet je vragen. Of de Heer ook maar diep wil graven. Want dan zul je er ook de vrucht ervan hebben. Het gaat niet om die zwaarheid hoor, want daar hou ik ook niet van. Maar om echt te weten wie je bent geworden door de zonde. Maar om ook te weten wie de Heer is. Hè. Gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Paulus zegt, dit is een getrouw woord, een aller aanneming waar. Dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zaal, waarvan ik de voornaamste ben. Ik ben de ergste, zegt Paulus. En daarom kon hij zulke mooie brieven schrijven. En een andere zondaar zo goed bemoedigen en vertroosten, begrijp je? Dus daar wou ik het nu maar even bij laten, anders krijg ik met Theo ruzie. Ik ben er net ook al een beetje laat geweest. Bedankt voor de vele vragen. Misschien kan ik ze in een ander verband nog eens een keer gebruiken om ze te beantwoorden, hè, ter dege of zo.
In een regionaal dagblad stond onlangs een artikel over sterven. De titel luidde: u hebt nog een paar uur te leven. Wat gaat u nu doen? Het slot is zo lezenswaardig dat ik het graag aan u doorgeef. De beroemde filosoof Kierkegaard heeft eens gezegd dat veel mensen pas wakker worden op de dag van hun dood en dat het dan te laat is. Dus is het beter om u het volgende verhaal van een oude wijze rabbi voor ogen te houden. Op een dag zei de rabbi tegen zijn leerlingen dat iemand die echt wijs was op de dag voor zijn dood zou beginnen met bidden. Na enig nadenken opperde een van de leerlingen de moeilijkheid dat men niet precies kan weten op welke dag men sterft. Juist, antwoordde de rabbi. Daarom moet men vandaag al met bidden beginnen. Zouden wij aan die wijze woorden voor onszelf niet een positieve invulling kunnen en moeten geven? De psalmdichter leert het ons ook. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Of, zoals het in een bekend lied staat, als Jezus morgen wederkomt, dan heb je nog één dag. En die dag is vandaag.
In aansluiting hierop Psalm 95, vers 4, zingen.
Zullen we nu samen de Heere danken. Uw heilrijk en uw troostrijk woord, Heere, dat laat u ons verkondigen, dat geeft u ons in handen, dat mogen we lezen, daaruit mogen we worden onderwezen. En dat woord dat spreekt ons van dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen, van die enige en waarachtige zaligmaker, de Heere Jezus Christus, die zich aanbiedt en die nodigt, ook jonge mensen nodigt, die tot zondaren zegt in het midden van een verloren wereld: ik ben de zaligmaker. Die zich zo bekend maakt als degene die alles volbracht heeft om mensen te kunnen behouden. Heren, we bidden van u dat we dat heilrijk en dat troostrijk woord inderdaad mogen horen. We hebben het zojuist gezongen, het werd ook tot ons gezegd. We zongen het ook elkaar toe, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Heere, zo komt dat woord van uw genade tot ons. Ook vanavond. En wij bidden van u, Heere, van dat wij van uw heilige geest mogen ontvangen die genade die ons aan de voeten van die zaligmaker brengt. Die genade die ons voor het eerst of opnieuw tot hem doet vluchten, op hem doet hopen, bij hem doet schuilen. Opdat we het zelf ook weten mogen. Niet van anderen alleen horen vertellen. Niet er alleen maar verstandelijk ook wat van weten. Maar het met ons eigen hart beleven en ondervinden wat het is om te geloven. Prachtig te geloven. Dat breekt tegelijkertijd zoveel weg bij onszelf, dat we van onszelf niets meer over kunnen houden. Maar dat geeft ons bij u vandaan ook zoveel, dat we er toch bij alle verlies alleen maar rijker van kunnen worden. Neem dan ons leven. En wat er niet van deugt, Heere, vergeef dat. Reinig dat. Verlos ons van al de ongerechtigheden. Maar laat dat leven dat gij dan wilt nemen door uw geest, zo ook worden omgevormd, zo ook worden toebereid, dat het aan uw dienst mag zijn gewijd, geheel en al. Heb dank voor deze avond en voor al het goede dat u ons hierin wilde geven. Ga met ons, Heere, als wij nu van hier gaan, geef dat wij op weg veilig door u geleid worden en aan mogen komen op de plaats van onze bestemming. Geef dat we ook morgen op uw dag uw zegen mogen verwachten en mogen ontvangen. Stem onze harten af op uw woord. Maak ons ontvankelijk voor het evangelie. En wilt gij ons zo zelf voorbereiden, Heere? Vergeef ook onze zonden. Die zijn er altijd. Die kleven ons aan. Die wonen in ons. Die zitten overal. Neem ze genadig weg. En verzoen ons met u. Door het bloed van de Heere Jezus. Amen. En hiermee is deze...
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor zijn aanwezigheid van vanavond. En ook degenen die meegewerkt hebben aan het welslagen van deze avond. Dominee van der Meij, hartelijk dank. En de organisten en de muzikanten en nou ja, iedereen. Ik zal wellicht iemand vergeten. Ik wens iedereen een goede reis. En degenen die nog een lange reis moeten maken, die kunnen nog in de zaal achter wat limonade drinken voordat ze weggaan. Allemaal wel thuis.